als motto, als leidraad boven de preek, zou het woordje bijzonder kunnen zijn. Bijzonder. En we nemen als uitgangspunt van morgen Ezechiël 37. Wat maakt Pinksteren bijzonder? Als u na de Pinksterdagen weer aan het werk gaat of weer met anderen in contact komt en ze vragen, nou ja, hoe was jouw, was uw Pinksterweekend? Wat zegt u dan? Nou ja, op die vraag of het nu in het algemeen is, wat maakt Pinkster bijzonder of wat maakte dit weekend bijzonder? Er zijn allerlei antwoorden natuurlijk mogelijk. Dat het weer toch eigenlijk wel meeviel. Of dat het toch wel fijn is, zo'n lang weekend. Een gelegenheid om er even uit te breken en weg te gaan. Zoals een aantal gemeenteleden dat ook dit jaar weer met elkaar hebben gedaan. Maar wat maakt het nou zo bijzonder vanuit het geloof? Ja, dan kunnen we opnieuw het verhaal vertellen van de uitstorting van de Heilige Geest over de discipelen die daar dan samen zijn in Jeruzalem en ze zijn daar één in gebed. En dan ineens, dan gebeurt dat om hen heen van bovenuit. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Ze gaan spreken, ze gaan profeteren. Maar dat is toen. Wat maakt Pinksteren nu bijzonder? Wat willen die wonderlijke verzen uit Handelingen 2 nu eigenlijk zeggen? Vandaag, dit keer, willen we als het ware nemen Ezechiël 37 als een soort van illustratie, een soort van plaatje bij Handelingen 2. We laten ons bij de hand nemen en onze weg wijzen aan de hand van dat visioen van Ezechiël. Ezechiël, zijn naam betekent God is sterk, God is sterk. Daar zit dus een pretentie in die naam van Ezechiël, in de naam van die profeet. En het lastige is dat Ezechiël profeteert in een tijd waarin hij nou juist die pretentie niet kon waarmaken. Hij behoorde tot het tweestammenrijk in het zuiden van Israël, dat laatste restje Israël dat er nog over was. En de macht van Babylon die groeide en Nebukadnezar die voerde beetje bij beetje inwoners weg. Want Israël, het was een lastige provincie met opstandige mensen die er niet aan wilden dat Nebukadnezar over hen heersen zou. En opstand na opstand volgt en dan uiteindelijk in 586 voor Christus de genadeslag. Jeruzalem verwoest. De elite van de stad en van de omgeving gevangen genomen en naar Babel gevoerd. Aan Babels stromen zaten wij. On the rivers of Babylon. Verre van vrolijk. Van Israël als zelfstandig land, als staat, niets over. Een kleine onbetekende provincie helemaal aan de rand van het grote Babylonische Rijk. De roemruchte David, het land, het volk dat hij bouwde, de wijze Salomo, met zijn schitterende tempel, al zijn macht, zijn pracht, zijn praal, voltooid verleden tijd. Israël staat met lege handen. Het spel is gespeeld, de inzet is hoog geweest en ze hebben verscheidene pogingen gedaan om alsnog te winnen. Maar ze hebben verloren. Definitief verloren. Het is voorbij, fini. In 3 zinnetjes wordt dan gezegd hoe het volk zich voelt. Onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad afgesneden. Drie korte zinnetjes. Alsof ook daarmee gezegd wil zijn, meer horen we ook niet. Hiermee is alles gezegd. Meer is er niet gezegd. Drie accenten. Onze botten zijn verdord. Dat is eigenlijk dubbelop. Want die botten op zich die verwijzen al naar de dood, naar het graf. Maar ook nog eens verdord. Verdroogd. In de zon. Elk leven is eruit. Er is geen beweging meer in te krijgen. Onze hoop is vervlogen. Hoop, dat is eigenlijk innige verwachting. Dat is een intens verlangen. Iets dat zo van binnenuit komt. En waarnaar je reikt, waarnaar je uitreikt. Vervlogen. Geen wonder dat dat woord hoop, die innige verwachting, dat datzelfde woord in het volkslied van Israël tot op de dag van vandaag centraal staat. Hoop na alle verschrikkingen. Onze levensdraad is afgesneden. Letterlijk staat er eigenlijk zoiets als, eigenlijk zijn wij afgesneden. Afgesneden van het land waar we ons thuis voelden. Afgesneden van vrienden en vriendinnen die we kenden. We vertrouwden Jeruzalem. We zijn afgesneden van de levende God. Knip. Weg. Voorbij. In hoeverre herkennen we dat? Want die beelden zijn natuurlijk wel erg somber. Ze zijn ja, deprimerend zonder meer. Misschien is er zelfs wel iets bij ons van een bepaalde afweer. Dat wil ik niet herkennen. Zo erg kan het toch niet zijn. Zo erg kan het toch niet zijn met mijzelf niet, met de wereld niet. Want als ik me dat zou proberen in te denken, als dat echt zo is, hoe kom ik er dan uit? Hoe kom ik er dan in hemelsnaam uit? Kom ik er wel uit? Een asielzoekersgezin. Gevlucht voor een bruut regime. De omstandigheden doen er eigenlijk niet eens zo heel veel toe. Ze hebben in ieder geval veel geld betaald voor hun reis, voor de tickets, voor zogenaamde bescherming. En na een reis met tal van ontberingen en met heel veel onzekerheden zijn ze dan eindelijk hier gekomen. Verhoren, gesprekken, vriendelijk, maar beslist, nauwelijks ruimte om te wonen. Ik weet niet of u wel eens in zo'n AZC of vergelijkbaar centrum bent geweest. Een paar vierkante meter eigenlijk maar voor een heel gezin. Geen werk. Hooguit wat hand- en spandiensten. De verveling die toeslaat. Een relatie die onder druk komt te staan. Eindeloos wachten. Eindeloos. En dan een negatieve beschikking. U wordt niet toegelaten. En vervolgens op straat gezet. We zouden daar allerlei andere voorbeelden aan kunnen toevoegen. Individueel. Bijvoorbeeld bij het ouder worden. En ontdekken dat het inderdaad één weg is. Een weg van steeds minder vlot. Van iets meer afhankelijk steeds. Iets meer. Maar uiteindelijk een heleboel. Een gevoel van moedeloosheid dat dan kan ontstaan. Onze botten zijn verdord. Het is voorbij. Of je hebt examens gedaan. Je bent gezakt. Je bent bezig met een her. Je probeert het. Maar ook die poging lijkt te mislukken. Alle hoop vervlogen. Of in de kerk. Een plaats van geloof, een plaats van hoop, een plaats van verlangen, van warmte, van veiligheid. Ja, eigenlijk de plek waar al die vruchten van de geest, waarvan we ook weer gezongen hebben, die we nog eens een keer hebben opgenoemd met elkaar, waar de vruchten van de geest tot hun recht kunnen komen, maar op een of andere manier, hoe je ook reikt, hoe je ook op je tenen staat om erbij te komen, lukt niet. Geen contact. Wij zijn afgesneden. God is ver weg. Jezus, de warmte van zijn liefde, de warmte van zijn aanwezigheid, van zijn verschijning, zijn goede woorden, zijn bemoedigende hand, ver weg. We willen het misschien niet herkennen, maar we zien het gebeuren om ons heen. Misschien dat u ook wel soms ook uit een soort van zelfbescherming reageert met, nou ja, het valt wel mee, of kop op, of het komt wel weer goed hoor. Maar het lijkt wel alsof God aan Ezechiël die kans niet geeft. Dat hij dat in dit geval met dit visioen wil voorkomen. Want Ezechiël die wordt letterlijk met zijn neus op de feiten gedrukt. Onze botten zijn verdord. En hij wordt daar gevoerd door dat dal van de dorre doodsbeender. Gruwelijk. Luguber ook. Maar het is een beeld, een visioen. Hij ziet het aan alle kanten. Hij kan er letterlijk niet omheen. Zou hij misschien ook wel gewild hebben? Zouden wij wel willen, maar hij kan er niet omheen. En dan vraagt God, kunnen deze beenderen tot leven komen? Wat kan dat asielzoekersgezin? Wat kun je bij het ouder worden? Wat doe je als je nog een keer zakt, ook voor dat her? Wat kun je nog als je het gevoel hebt dat het geloof je tussen de vingers doorglipt? Eigenlijk niets, toch? Ezechiël zegt, u weet het. Hij zegt dus niet, vind ik opvallend, hè, kunnen deze beenderen tot leven komen? Hij zegt niet, u kunt het. Dat zou wel richting geven. Wat er zou gebeuren, wat er zou moeten gebeuren. Hij zegt alleen, u weet het. Ezechiël vertrouwt. Dat is niet eenvoudig. Want het lijkt wel alsof Ezechiël hiermee ergens op de proef wordt gesteld. U weet het, hij vertrouwt. Dan krijgt Ezechiël de opdracht. Hij wordt ingeschakeld, hij wordt meegenomen om te profeteren tegen die dorre beenderen. Dat is eigenlijk een vreemd beeld als je het wel beschouwt, want hij wordt dus gevraagd om te profeteren, om te spreken tegen dingen die dood zijn. Tot de levende kun je spreken, die kunnen horen. Maar dingen doden. De mensen, de Israëlieten, de ballingen, ze zijn zo murf gemaakt door wat er om hen heen gebeurd is, dat ze zelf het roepen, het bidden al hebben opgegeven. Nog zo'n opvallend punt uit dit visioen. Ze kunnen niets meer. Ze hebben geen woorden meer. Ze kunnen geen woorden meer vinden om dat te zeggen wat nodig is. En natuurlijk, dan zijn ze ook helemaal niet meer ontvankelijk voor geluiden van buitenaf. Ze hebben de moed immers al opgegeven. Voor hen, aan hen is er geen redden meer aan. Profeteer, Ezechiël. Profeteer, dat is niet met gewone woorden spreken, ook dat, maar het zijn woorden met kracht, met geesteskracht. En dan gebeurt het in dat visioen dat al die botten die daar uit elkaar liggen, die voegen zich samen, die worden door pezen verbonden. Daar komt vlees op, daar komt huid overheen. En vervolgens in een tweede ronde, dan komt daar de geest overheen. En dan staat daar in onze nieuwe Bijbelvertaling steeds weer het woordje adem. Ja, wij leven van onze adem. Maar daar staat in het Hebreeuws in de meeste gevallen iets als ruach, geest. En dat is niet alleen geest met een kleine letter, maar ook geest met een grote letter. Dan komt de geest in die dode lichamen. Dan komt die geest die vervult ze. Ze ademen op, ze kunnen weer verder. Ze komen tot leven. Je ziet ze weer leven. Je ziet ze bewegen. Je ziet ze aan de slag gaan. Wat maakt Pinkster, wat maakt het gedenken van deze dag nou zo bijzonder? De ballingen in Babel, ze hadden eigenlijk niet veel meer te hopen, niet veel meer te verwachten. Alles was weg, alles was verloren. Het leven was eruit. En dan in dit visioen opent God de weg weer, de weg naar het beloofde land, naar een doel, naar iets om voor te leven, om iets om naartoe te leven. De discipelen in Jeruzalem, zij keken op. Ze wisten niet meer hoe ze vooruit moesten. Ze keken alleen nog maar terug naar het verleden. En op dat moment gaan de deuren open, gaan de vensters open. En ontstaat er een nieuwe weg. Niet een weg naar binnen toe, maar een weg naar buiten toe. Wat maakt Pinksteren zo bijzonder? Nu, voor mij is dat dit. Dat daar waar alle hoop verdwenen lijkt. Waar mensen de richting kwijt zijn geraakt in hun leven. Of waar ze het gevoel hebben, ik heb geen richting meer om in te kiezen. Het gaat maar één kant op, het is bergafwaarts. Het kan alleen maar slechter, het kan alleen maar erger. Waar menselijkerwijs geen uitweg, geen uitzicht meer is. Daar wordt de gelovige, hij die gelooft in God, in Jezus, in zijn geest. Daar wordt de gelovige als het ware geënt, verbonden met Jezus. Daar kan nieuwe kracht naar binnen stromen. Om te overwinnen. De kwade machten, de boze machten. Dat wat bezit van je kan nemen en wat je naar beneden kan halen. Wat je naar beneden kan drukken, wat je kan deprimeren. En wat je het gevoel kan geven, inderdaad, het is over, voorbij, fini. Ik heb niets meer te doen, ik kan niets meer doen. Reden als het niet of nog niet zover is. Dat u die geestkracht voelt, hoort, ervaart. Om dan in ieder geval te vertrouwen, zoals Ezechiël vertrouwd heeft. Pinksteren, dat is dus inderdaad weer verbonden worden, verbonden raken, innig verbonden worden met Jezus als de kracht van je leven. Er was dus een man die veel had meegemaakt. En na een lange tijd dat hij zonder werk gezeten had, had hij ergens een baantje gekregen om in een grote tuin te werken en die weer wat op orde te brengen. En deze tuin hoorde bij een groot huis waar een geleerde man woonde. Deze tuinman had eigenlijk niet zoveel zin in zijn werk. Hij had het allemaal wel gehad. En de geleerde die in het huis woonde, die had hij ook nog niet ontmoet. Hij was door een ander aangenomen die daar werkte. En hij had alleen dit gehoord. Deze geleerde die denkt na over een ingewikkeld vraagstuk. Goed, zo ging dat. Dag in dag uit werkte hij in de tuin tot op de dag dat hij ineens, het moest wel, het kon niet anders, de geleerde ontmoette die een stukje wandelde door zijn tuin. De tuinman vroeg, mag ik u iets vragen? De geleerde zei, nou goed, als je wilt, vooruit maar. En de tuinman vroeg, waar bent u mee bezig? De geleerde zette een heel geleerd gezicht op en zei, jaar in jaar uit heb ik gestudeerd en ben ik bezig geweest met de vraag, waar is God? En toen hij dat gezegd had, liep hij direct maar weer gehaast weg. Want hij wilde verder. studeren. De tuinman was toch wel onder de indruk van wat hij gehoord had. Waar is God? En in gedachten ging hij weer aan het werk. Waar is God? En op dat moment begon er een vogel te zingen. En ineens schoot het door hem heen. En hij dacht, waar is God? Eigenlijk niet. En vanaf dat moment deed hij zijn werk met vreugde. Kon hij er weer tegen. Dat moment. Die klik. Of het nu een vogel is die fluit. Of een paar woorden die een ander tot ons spreekt. Een vers uit de Bijbel. Een zin uit een gebed. De tonen van een lied. Dat moment. Die klik. Onverwacht. Dat is de Geest. Die ons verbindt met Christus. Dat is de Geest. Die levend maakt. Amen.